Ja, zoals vorige week even klonk van wat gaan we doen met hemelvaart. Dacht ik, ik ga eens op de website kijken, op het internet kijken, wat gaan we doen met Pinksteren? Nou, ik call het Pinkpop. Maar goed, ik moest hier zijn, dus dat ging niet. Er was ook een hele andere mogelijkheid, heb ik gezien. Je kon ook naar het Pinksterblomfeest op Schiermonnikoog. Daar werd het mooiste meisje van het dorp gekozen. Nou, of ik nou moest kiezen tussen Pinkpop en Schiermonnikoog, ik weet nog niet waar ik heen, maar ik ben hier. En dat is veel fijner. Het is vandaag Pinksteren. Ook al denk ik dat, net als met Hemelvaartsdag, heel weinig mensen nog weten wat het te betekenen heeft. En ik moet u eerlijk zeggen, wat moet ik zeggen over Pinksteren? Dat is een probleem op zichzelf. Ik kan natuurlijk glashard zeggen, nou Pinkster is niet voor ons en net doen of het niet bestaat. Nou, ik vind dat niet terecht. Ik vind dat absoluut niet terecht. Er zijn heel veel gelovigen, heel veel christenen die het Pinksterfeest vieren als een, ja, zeg maar, een hernieuwde bezinning in het jaar op nieuw elan, op het verwachten van de Heer. En dan denk ik, dat zou respectloos zijn als ik zou zeggen, nou, dat is niet voor ons. Maar u hoort al een heel klein beetje uit mijn woorden dat wel een heel klein beetje de achtergrondgedachte is. Wat is Pinkster nou precies? En ik wou eigenlijk helemaal niet over Pinkster praten, maar over Filippenzen 4. Maar dat volgt dan nog, hoop ik. Als we naar de feesten van Israël kijken, waar Pinkster deel van uitmaakt, dat heet dan geen Pinkster geloof ik, maar dan zien we dat het gebaseerd was dat er drie feesten waren die te maken hadden met het opgaan naar het heiligdom. En dat heeft te maken met de oogst in Israël. We weten natuurlijk wel dat Israël een land van herders was, maar toen ze eenmaal in het land zaten, toen deden ze ook behoorlijk wat aan landbouw. Zozeer zelfs dat de Filistijnen het regelmatig kwamen weghalen. Nou, wat is nou die hele cyclus? Dat is een cyclus van, zeg maar, 7 weken, 50 dagen eigenlijk, waarin dat gevierd wordt. En het begon natuurlijk met het gedenken van de uittocht uit Egypte. Dan was er de 14e Nissan, waarin men die maaltijd had tussen de avond en de zonsopgang van de 14e Nissan. En dan was de 15e Nissan, was een grote Sabbat. En die grote Sabbat, daar werden het feest van de ongezuurde broden begon dan. Dat duurde 7 dagen. Nu waren er dus in die hele cyclus van 50 dagen 7 Sabbatten die leidden vanaf het begin van de oogst. Waarschijnlijk de gerstenoogst, want die komt een maandje eerder dan de tarweoogst. Zelfs in Nederland is dat zo, dus u kunt dat controleren. Totdat de volledige oogst binnen was. Dat duurde, zeg maar, grofweg 50 dagen. En hoogstwaarschijnlijk was de laatste oogst die dan, van het graan althans, die dan binnenkwam, was de tarweoogst. Met andere woorden, aan het begin, en dat was op de 16e Nissan, dan nam men de eerste schoof van de eerstelingen van de gerst. En die bracht men voor het aangezicht van de Heer. En dat was een beweegoffer. En aan het eind was er weer een Sabbat waarin al die de mannelijke Israëlieten, sorry, die waren verplicht om dan op te trekken naar Jeruzalem. En die waren dan verplicht om ook wat van die oogst mee te nemen en te offeren. En ook, dacht ik, een schaap of zo. Nou, dat is dus eigenlijk, dat zijn drie feesten die gebouwd zijn om de oogst. En die 7 weken, dat noemt men dan ook het wekenfeest. En dat heeft dus, dat verbindt Pasen eigenlijk met Pinksteren. Dat wou ik er eigenlijk mee zeggen. Daar zit een bijzondere verband in. En dat verbindt in wezen ook de opstanding van de Heer met de vervulling. De oogst is binnen, zal ik maar zeggen. Op die 50ste dag wordt gevierd, de oogst is binnen, het is van het jaar, heeft God ons weer gezegend. Dus die Pinksterdag, dat was de 50ste dag, die volgde op de Sabbat, dus, die de cyclus afsloot. En toen ik dat zo eens een beetje na zat te kijken, en er zijn mensen in ons midden die weten dat veel beter dan ik. Ik ben eigenlijk heel slecht op de hoogte van de Joodse feesten. Dat is een gebrek in mijn opleiding. Opvoeding misschien zelfs wel. Ik ben gewoon grootgebracht op de zondagsschool daarmee. En daar wisten ze er echt niks van. Daar ben ik wel achtergekomen in de loop der jaren. Maar goed, toen ik die hele cyclus eens doornam, toen ineens kwam ik weer tegen datgene wat ik een jaar of 20 geleden voor het eerst met complete verbazing aanhoorde. De dag van de opstanding. Dat was de dag van die schoof van de eerstelingen. Die voor Gods aangezicht worden. De dag van de eersteling. Zoals Christus ook de eersteling is uit de doden. Dus dat niet helemaal toevallig is, is logisch. Want Christus is de vervulling van de wet. En al die dingen die zijn eigenlijk misschien wel zo gemaakt door God, omdat Christus het zou vervullen. Christus is niet aan de slag gegaan om het zo te vervullen, want er zijn zoveel dingen in zijn leven gebeurd die hij zelf niet vervullen kon, maar die gewoon gebeurden, omdat God in hem die wet zou vervullen. Maar wat was nou het bijzondere op die dag van de opstanding die we met Pasen gevierd hebben? Nou, dat wil ik toch eventjes nog een keer met u in herinnering brengen. U weet het wel. En als ik het gelijk nu zeg, dan zeg ik, oh ja, dat is waar ook. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, oh ja, het is waar. En dan gaan we lezen in Johannes 20. Dus dat is eigenlijk niet hetzelfde als Filippenzen. Daar had ik u al een beetje voor gewaarschuwd. Johannes 20. En als ik dat gelezen heb, dan denk ik misschien dat we dan... doorgaan naar Filippenzen 4. Maar het gaat mij om Johannes 20. En dan is het, wat mij betreft, ik zet even een ander billetje op. Ik ben wel een nieuwe schepping, maar van buiten nog niet helemaal. En dan was Maria was in de hof om naar het graf te gaan. En eigenlijk wilde zij dat lichaam van de Heer, wilde zij op de een of andere manier eren of wat dan ook. En het graf was leeg, zoals we weten. En Jezus zeide tot haar in vers 15, vrouw, waarom weent gij, wie zoekt gij? En zij meende dat het de hovenier was. En zeide tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg het mij dan, waar gij hem hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Ze keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, dat wil zeggen, meester. Jezus zeide tot haar, houd mij niet vast, letterlijk staat er, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heer had gezien en dat hij haar dit had gezegd. Wat staat hier nou? Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. En een weekje later, nou om precies zijn 8 dagen, zegt de Heer Jezus tegen Thomas, onze ongelovige gelovige Thomas, neem je vinger en raak me aan en leg je hand in mijn zij. Nou, hij mocht dus zeer duidelijk wel aangeraakt worden een weekje later. Dus we moeten de woorden die hier staan weer in herinnering brengen, zoals dat ons ooit is gezegd is. En dan beseffen we dat Jezus na zijn opstanding zich eerst moest presenteren aan Vader. We noemen dat niet Hemelvaartsdag, maar het is het eigenlijk wel. Dat is nou Hemelvaartsdag. Hij presenteert zich aan de Vader voordat hij zich door mensen weer laat aanraken. De eersteling schuiven voor Gods aangezicht. En ik denk dat moment van die, laat maar zeggen, verborgen hemelvaart, Dat wordt niet beschreven in Handelingen, waar de zichtbare hemelvaart wel beschreven wordt. Dat moment van die verborgen hemelvaart zou eigenlijk misschien een heenwijzer kunnen zijn naar ons. Die ook met hem begraven, met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem gestorven en met hem opgestaan, nieuwheid van leven en met hem gezeten aan Gods rechterhand. Dat zegt de Efezebrief, hè? Ik denk, die hemelvaart is een aanduiding dat de vervulling van de Pinksterdag eigenlijk toen voor ons al plaatsvond. Die voor Israël nog 50 dagen moest duren. De uitstorting van de Heilige Geest is beschreven in het boek Handelingen. En we weten dat het zich nooit meer herhaald heeft op die wijze, zoals dat in Jeruzalem gebeurde. En we weten dat het vuur ook wel een beetje gedoofd is. Het boek Handelingen, en misschien dat ik daarom zeg van laten we goed nadenken over Pinksteren. Wat u ermee doet, het is altijd goed om je geestelijke zaken in herinnering te brengen. En of je dat doet elke dag in gebed, of dat je een beetje hulp nodig hebt door aan feestdagen te denken of wat dan ook, dat is mijn zaak niet. Het is altijd goed om dingen in herinnering te brengen. Maar tegen de apostelen zeggen de twee mannen in die witte gewaden, waar onze André het vorige week over had, bij die sabbatsreis van 2011. Ik heb gisteravond nog 3 kwartier zitten luisteren. Ik denk, ja, schande. Ik was een beetje vergeten wat hij allemaal precies gezegd had. Ik denk, ik ga nog een keer luisteren. Nou, het was heel bijzonder, hè. 2000 jaar, daar kwam het toch op neer. 2000 jaar is verspreken. Die 2000 ellen, die kwamen diverse keren terug bij de Jordaan enzovoort. Die hemelvaart, die zeg maar verborgen hemelvaart, die niemand eigenlijk gezien had, die mag je plaatsen op hetzelfde als wat die engelen, of die mannen in witte gewaden, zeiden tegen de apostelen, dat hij op dezelfde manier waarop hij is heengevaren ook zou terugkomen. Hij zal zijn voeten weer zetten op de Olijfberg. Dus de hemelvaart wordt gelijk vergezeld met de mededeling, hij komt terug. En voor Israël op diezelfde plek. U kunt er Zacharia 14 op nalezen, daar staat het heel duidelijk. En er gebeurt, als hij komt, er gebeurt er van alles met die Olijfberg. Er ontstaat een gigantisch dal enzovoort. Kunt u ook in het boek Openbaring nalezen. Hij komt terug op diezelfde wijze. Maar die terugkomst is een komst die net als met de hemelvaart later is dan voor ons. De hemelvaart, die verborgen hemelvaart, was gelijk op de dag van de opstanding. En het duurde nog 40 dagen voordat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg door een wolk werd weggenomen en die apostelen naar boven keken en hem niet meer zagen. Zo is het ook met zijn komst. Dat is een verborgen komst. Dat is niet bij iedereen bekend en niet iedereen weet dat of zal daar gespitst op zijn. Het is ook geen komst op de Olijfberg. Het is een komst voor ons in de lucht. En wij zullen de Heere tegemoet gaan. Kijk, het boek Handelingen is een boek dat puur gaat over de werkwijze van de geest met het volk Israël. Het begint bij het openen van de deur van het koninkrijk door Petrus. En die spreekt dan ook in Handelingen 2 over dat geweldige wat voorzegd is en dat van de geest nu is uitgestort, hè, nog niet de volledige, maar van de geest wordt uitgestort, zoals dat in Joël en zo gezegd wordt. Maar als je dat hele boek doorbladert, nou, bladeren niet, leest, dan zie je dat langzaam maar zeker het accent verschuift van Petrus, die dat koninkrijk, die deur van het koninkrijk mocht open doen, naar Paulus, die de deur van het koninkrijk weer op slot deed. Waarom? Omdat Israël zich in hardnekkigheid had afgekeerd van die geweldige, hernieuwde aanbieding van de vergeving van zonden en van de boodschap van de komst van het koninkrijk. Wij hebben een Heer waarvan we weten dat hij eerder is ten hemel gevaren dan wat gebeurde in Handelingen. Wij hebben een Heer die eerder voor ons zal terugkomen dan wat beschreven staat in Zacharia op de Olijfberg. Wij hebben ook, zegt Paulus, een voorverwachting, een eerdere verwachting. En desondanks denk ik dat de 2011 van vorige week ons op het goede spoor zet. Want die eerdere verwachting, die heeft een relatie met alle gebeurtenissen die ook nu in de wereld gaande zijn voor Israël en voor alle volken. Alles kraakt in zijn voegen. Ook in mijn voegen wel een beetje, maar dat is een ouderdomsprobleem. Maar in de wereld om ons heen kraakt alles in zijn voegen. Of het nu tastbare dingen zijn, of het nu ontastbare, ontastbaar, het heeft te maken met de economie, het heeft te maken met financiën. Ja, ik zei van de week tegen Daten, we zaten te vertalen, en toen las ik een stukje voordat we gingen vertalen uit 1 Thessalonicenzen 5. En daar staat iets heel bijzonders, namelijk dat er een verderf is waar niemand aan kan ontkomen. Er staat letterlijk zoiets van een totaal ruïne zal er zijn, waar niet aan te ontkomen valt. Nou, ik denk, de voorvervulling daarvan is in mijn vaste overtuiging geweest. En Paulus spreekt daar over de dag des Heren. Ik weet niet of u ze nog herinnert, die gigantische stofwolk en die twee vliegtuigen, 11 september 2001, maar van die twee gebouwen, die daar pronkten als het pronkstuk van de economie, van het kapitalisme, ga erheen, het werd tot een totaal ruïne en er is geen steen meer van terug te vinden. Ze hebben er geloof ik een parkje van gemaakt of zo. Daar is toen zo'n grote schok over de wereld gegaan. Daar is toen wat veranderd in heel het systeem. Systeem is een ander woord voor wereld. Voor hoe de zaken, hoe mensen met elkaar omgaan. Hè? Voor de maatschappij, de wereldmaatschappij. Toen is er een oorlog ontketend tegen terreur. En de vrede is volledig weg. En wij gaan het vandaag hebben over de vrede van God die al het denken te boven gaat. Waardoor wij onze harten, onze gedachten, verzekerd mogen weten, bewaard te zijn in Christus Jezus. Verheug je in de Heer. Altijd opnieuw zal ik, staat eigenlijk iets van met nadruk zeggen, beklemtonen, verheug je. Als we naar onszelf kijken. Ja, en dat moet ze nu dan, en dat doen we. En naar de dingen die we doen, ons werk, maar misschien ook ons dienstbetoon, want uiteindelijk is Filippenzen is een brief van dienstbetoon. En wat voor dienstbetoon u ook doet, u doet dienstbetoon. U bent daartoe geroepen namelijk. U bent geroepen om te wandelen op goede werken die God tevoren bereid heeft. Dus het is gewoon een kwestie van het invullen, het inkleuren van het puzzeltje dat God in uw leven heeft gegeven. Wandelen op die goede werken die God tevoren bereid heeft, opdat we daarop zouden wandelen. Dus dat is ons dienstbetoon. Kan het niet anders zien. En als we dus naar onszelf kijken en naar ons werk, nou, dan moet ik eerlijk zeggen, ik word er ook wel eens een beetje nerveus van. En ik word er ook wel eens een beetje mismoedig van. Dan denk ik, jongens, wat zijn we nou allemaal aan het doen? En wat ben ik vooral allemaal aan het doen? Wat komt er eigenlijk van terecht? Werk met 3 slagen in de ronde en er gebeurt weer wat. En de euro plettert in elkaar. En wat moet ik er nou mee? Nou, dat soort dingen allemaal, dan word je ook een beetje, kan je daar neerslachtig van worden? Nou, dat word je niet als je dus dat werk niet doet. En dat is nou eigenlijk de kern van de zaak. Niet jij moet het werk doen, maar hij moet dat werk doen. En dan zijn die teleurstellingen een heel stuk minder, want we verwachten het van de Heer. We mogen het ook zien, hè? Verheug je in de Heer. Altijd staat er, nou dat woordje altijd, dat is natuurlijk een paar keer slikken. Het staat er wel. Verheug je in de Heer altijd. Dat wil niet zeggen dat je je mag verheugen in de dingen die jou bij de handen afbreken. Nee, verheug je in de Heer. Kijk, in de wereld om ons heen, de dingen die we doen, die te maken hebben met ons oude lichaam, zal ik maar zeggen. Dat is, ja, toch wel een beetje somberheid en droefheid. En ik zeg ze nu nog wat gekke dingen over mijn lichaam. Maar dat is alleen maar om te wijzen op het feit. Dat zijn de dingen die te maken hebben met wat weggaat. Wat gewoon niet 100% in orde is. Misschien niet eens 1% in orde is. Wat te maken heeft, ons vlees. Ons lichaam is ten diepste vijandig tegen God. Het heeft een vijandige gezindheid tegen God. En dat kan alleen veranderd worden door een gezindheid die in ons is, die dat opheft. Maar te midden van de hemelingen, dat is wat anders. Wat dacht u toen de Heer Jezus dan opgevaren is naar de hemel? Wat er daar in de hemel aan het gebeuren was? Kijk, ik heb Job gelezen een keer en ik geloof dat het hoofdstuk 7:38 is. En dat God uiteindelijk toch maar eens wat gaat zeggen zo. Het duurde 37 of 36 hoofdstukken. Maar toen dacht God, nou ik zal ook toch eens even wat zeggen tegen Job. Ik heb nou die drie vrienden gehoord en Job zelf. En waar was jij? Toen de morgensterren en de zonen Gods jubelden. Toen ik de aarde grondvestte. Nou, wat denkt u dat er voor een gejubel opgegaan is toen hun Heer uit de dood was opgestaan en zich presenteren als eerstelingsgave, mag ik het zo zeggen, bij Vader? De hemelen moeten hebben gejubeld. Die moeten hebben gejubeld dat hij nu de plaats innam die bevestigde dat het goed zou komen. En wij zijn geestelijk gesproken met hem daarin meegenomen. Nou, dus als we die kant op kijken, dan kan er toch vreugde zijn. Misschien niet de dingen die we zelf doen, maar dan in ons geestelijk leven kan die vreugde die van God is, de teleurstellingen toch vaak overwinnen die voortkomen uit onze zwakheid en uit onze fouten. En zelfs is het zo dat die zwakheid en die fouten, die gebruikt hij om bij te dragen aan zijn geweldige heerlijkheid. Ja, dat is een gekke gedachte. Hè? Misschien heb ik het wel eens verteld, maar ik denk wel eens. Als je moet huilen. En dat gebeurt. We moeten allemaal wel eens huilen. We hebben allemaal klein of groot verdriet. En we moeten huilen. Als nou hij onze fouten en ons verdriet gebruikt tot eer van zijn naam en dat het zal komen tot lofprijzing, zelfs die fouten, dan denk ik wel eens, zouden nou al die tranen die wij laten vallen, moet je eens voorstellen dat mogelijkerwijs allemaal parels worden voor zijn troon. Tranen worden parels. En parels, die komen toch voort uit het lijden van een oester. Nou, als we dan huilen en we kunnen dan denken aan die parels. En dan richten we ons weer tot Vader. En dan weten we, Vader, u heeft er een bedoeling mee. U zal het gebruiken. U maakt geen fouten. U bent niet zwak zoals wij. Maar u bent alles. En dan zegt de brief, naast dat verheug je in de Heer altijd, zegt het, de Heer is nabij. Zelfs wanneer mensen je in de steek laten. En dat gebeurt. Ook Paulus heeft daar wel wat ervaring mee hoor. Dat mensen hem in de steek lieten. Demas was er eentje van. En uiteindelijk, helemaal aan het eind. Weet u nog dat hij in Rome gevangen zat? En waarom zat hij gevangen? Hij moest bij de keizer verschijnen. En toen het eindelijk zover was, had hij een heel leger advocaten ingehuurd. En de knapste mensen hadden alle boeken. Nee. Hij stond er in zijn eentje. Hij stond er in zijn eentje. Voor die machtige keizer die zichzelf als God beschouwde. En hij zei, de Heer was aan mijn zij. En hij heeft hem uit de muil van de leeuw gered. Ik denk niet dat Paulus tegen die keizer gezegd heeft van, nou moet jij eens horen mannetje. Ik sta hier wel en dat weet ik niet, de Heer was erbij. De Heer sprak wel. En uw mild, wat staat er? Uw vriendelijkheid, hè? Uw inschikkelijkheid staat er. Hè? mag aan alle mensen bekend zijn. Nou, wanneer ons iets overkomt wat we niet leuk vinden, dan langzaam maar zeker zou er een proces op gang moeten komen dat we beseffen, oh, de Heer is nabij. Dat we niet gelijk claimen en de advocaat erbij halen en de ander wel eens even goed op zijn plaats zetten. Kijk, ik had die neiging wel van de week hoor, toen ik 3 verschillende brieven kreeg van de gemeente Zwijndrecht. Dat ik geen bouwvergunning in mijn bezit had voor de nieuwe gevel die 30 jaar geleden gebouwd is. En ik denk bij mezelf, nou, ik zal er even langs gaan en een paar keien meenemen. Maar, nou, doen we niet, hè. De Heer is erbij, hè. Dus ja, en als die vergunning niet komt, dan ga ik een nieuwe aanvragen. En dan krijgen we toch een mooie gevel. Van een huis dat ik nog niet verkocht. Nou, doe maar. De Heer is nabij. Dat mogen we weten. En we mogen al onze zorgen bij hem brengen. De Heer is nabij. En laat hem dan de zaken regelen. Laten we nou niet opkomen voor ons gelijk. Wat achteraf dan misschien toch blijkt te zijn ons ongelijk. De Heer is nabij. En wat volgt er dan? Wees in niets bezorgd. Wees in niets bezorgd. Nou. Ja. Wees in niets bezorgd. Dat is nogal wat. Paulus die kan dat mooi zeggen. Nou, Paulus kon dat inderdaad mooi zeggen. Waar die allemaal niet uitgehangen heeft. In zijn dienstbetoon. Lees daar de Korinthebrief maar op na. Maar 24 uur in de moeras. Het kan ook 48 geweest zijn. Ja, ik lig liever aan de Spaanse kust in een mooi zwembad hoor. Maar hij lacht daar en hij zegt, oh, maak je in niets bezorgd. Maar laat jullie verzoek in alles door gebed en door smeekbeden met dankzegging bekendgemaakt worden. Met dankzegging bekendgemaakt worden. Maak je niet bezorgd, zegt hij. En in wezen heeft hij groot gelijk. Eigenlijk heeft hij groot gelijk. Ik bedoel, kunnen wij, zegt de Heer Jezus, door bezorgd te zijn, 1 el aan onze lengte toevoegen? Dan hebben we het weer over ellen. Maar goed, in dit geval eentje, 2000 el aan onze lengte toevoegen, dat lijkt me veel. 1 el aan onze lengte toevoegen, dat gaat toch niet? Kijk dan naar de bloemen van het gras. Bloemen van het veld en het gras. Het staat er prachtig bij. Kijk naar de vogels. God zorgt voor ze. Nou, die zorgt ook voor jou. Zoek eerst die gerechtigheid en het koninkrijk en al die andere dingen. Daar zal God voor zorgen. Want al die andere dingen, dat zijn nou juist de dingen waar de volkeren naar jagen. Nou, we hebben gezien wat daarvan komt. Dus 2001. Oh, we hebben een nieuwe klok. Zie ik. Nou, ik heb nog even. 2001 was die ineenstorting van die twee gebouwen. Ik zei toen veranderde wat. 2002, de eerste flinke economische crisis. Dat was een flinke hoor. Maar we kwamen er gelukkig weer bovenuit. En waren knappe mensen stonden aan het roer. En die brachten ons in 2003, 2004 weer. 2008, pats, de volgende. En dat was de zogenaamde bankencrisis. Nou, daar hebben we nou nog pijn van die bankencrisis. En nou ja, eigenlijk dachten we, nou ja, ze redden het. En nu hebben we een hele andere crisis. De crisis van list en bedrog van onze vrienden, waar we zo graag naartoe gaan op vakantie. Ja, Griekenland, Spanje, Italië, Portugal. En als je van golven houdt, ga je nog naar Ierland ook. En neem je precies de landen die ons het moeras intrekken wat betreft ons systeem, ons financiële systeem. 2002, 2008, 2010. Het gaat wel ontzettend rap. Zoals weeën een zwangere vrouw, zei 1 Thessalonicenzen 5. Zo overkomt hen een plotseling verderf. Nou, ik voel die weeën, voel ik in het hele systeem al vrij duidelijk aanwezig. De Heer is nabij. Maak u geen ding bezorgd. Weet u, die vrede van God, dat is zoiets bijzonders. Als we nou op vakantie gaan naar een van die landen die ik net noemde. Nou, goed. Daar zijn bergen. Dat heb ik meegemaakt zelf. Ik ben daar die bergen opgegaan. En dan rij je daar, dat het kronkelt zo op en neer. En dan zit er achter je zit een vent die er per se voorbij wil. En dan schiet hij, en ook daar kwam er weer een andere wagen aan, dan schiet hij. Je zit nou ongeveer 2000 centimeter bij jou vandaan. En voor je, je ziet zo'n slome slak, waar jij ook niet voorbij kan. Dus je zit daar steeds rooier te worden in de wagen. Het parelt, zelfs het dak open helpt niet meer. Het wordt wat zo onrustig in je gemoed, zal ik maar zeggen. En daar zit je op die weg. En dan ineens komt er een bordje. Panorama, mooi uitzicht. Nou, meestal rijd ik die bordjes voorbij, moet ik u tot mijn schande zeggen. En Sander zegt wel eens, joh, daar was een panorama. Dan zeg ik, nou, misschien komt er nog eentje. En die komt er nog meestal niet. Maar goed. Je stopt bij dat panorama en wat doe je? Daar is een mooi parkeerplaatsje. 25 meter van je vandaan of zo is die weg, waar die sukkelaar. Nou zit die douwe zit achter die slimme slak. Kijk, dat is lachen. Hè? Jij bent er tussenuit. Maar jij staat bij dat panorama. En wat doe je dan? Dan stap je uit en je gaat kijken. En je ziet daar dat prachtige uitzicht over die valleien. Je zit hoog, hè, in de bergen en je ziet dat. Binnen de kortste keren ben je zowel die douwer als die slome slak helemaal vergeten. En in de verte achter je hoor je nog wel een beetje dat verkeer. Maar je geniet van dat geweldige uitzicht. Heb je dat ook wel eens meegemaakt, zoiets? Nou, als je dat... Dat kan je geestelijk ook doen. Eventjes naar het panorama kijken. Dat is even het panoramisch uitzicht dat God ons geeft op dat geweldige wat hij nu al doet in ons leven. Zijn geest in ons. Niet met zoals dat in handelingen gebeurde, handelingen 2. Met vuur en met tongen en met het geluid van een storm. Maar gewoon heel zachtjes toen we tot geloof kwamen. Toen we tot geloof kwamen heeft hij zijn geest in ons gelegd. En we zijn verzegeld met de geest, met de heilige van de belofte, zegt Efeze 1 vers 13. We hoeven niet te wachten op een moment. Hij is er al. En Christus woont in ons met zijn geest. Geeft dat nieuwe leven. Het is toch fantastisch om dat te mogen weten. Dat is elke dag is het meer dan Pinksteren. Want dit gaat niet voorbij. We zijn verzegeld tot in de dag van onze vrijkoping. Ons lichaam dat wordt vrijgekocht van dat stervend zijn, van dat krakkemikkig zijn, van dat verdriet dat het vaak voortbrengt. En wanneer we op die manier dat panoramisch uitzicht bekijken, laat dan die drukte achter ons. Want we weten dat die vrede van God, dat uitzicht dat we vanuit zijn oogpunt hebben, dat schenkt die vrede in ons. Wees in niets bezorgd, maar laat jullie verzoeken in alles door gebed en smeekbeden met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Met nog een verhaal uit de Evangelie, uit Matthäus. Zijn ze daar met z'n allen in een bootje. De Heer Jezus kwam over het water aanwandelen en die stapt aan boord. Even tussendoor Petrus een beetje zo meenemen aan boord, want het ging fout. En daar stak een storm op. Nou, een storm, ja, er stak een storm op. Maar er was een aardbeving in die zee, in dat meer gaande. En die golven, dat was een tsunami, was er aan het ontstaan, zou ik bijna willen zeggen. Er staat ook in het Grieks vertaald dat het een quake, een schudding, een beving was in dat meer. Dus er kwamen gigantische golven. En ja, de Heer is nabij. Ja, die lag te slapen. Die was even niet aanwezig voor het gevoel van de discipelen. Nou, hij was wel aanwezig. Maar ze maakte een wakker paniek. En hij sprak tegen de wind. En hij sprak tegen de golven. En er kwam een enorme kalmte. Wees in geen ding bezorgd. Maar maak alles bij God bekend. In smeekbeden, maar met dankzegging. En dan zal die vrede, die kalmte. Als hij nu de storm en de golven en de discipelen weer tot rust weet te brengen. Zou hij, die in ons woont, dan ook ons niet tot rust weten te brengen? Laten we nou maar goed beseffen. Wij hebben niks onder controle. De leiders van de wereld hebben al helemaal niks onder controle. En de wereld wacht eigenlijk op iemand die het wel onder controle heeft. Nou, dat zal ook gebeuren. Die heeft het 3,5 jaar, lijkt het onder controle. Dat is de wetteloze die komt. En wij hebben een voorverwachting. Wij hebben vrede nu. Door zijn geest die in ons woont. We hebben vrede nu. Omdat we een uitzicht hebben. Een panorama zien. Waartoe, ik sprak vanmorgen even. Waartoe geen mensenhart is opgeklommen. Wat in geen mensenhart is opgekomen, staat er. Hè? Wat God voor hen die hem lief hebben, heeft weggelegd. Laten we ze nu en dan eens even uitstappen. Weg van die douwer achter ons. Weg van die slome rijen voor ons. Weg van, van de drukte en het gewoel. En even naar het panorama kijken. Kijk, of je nou een half uurtje eerder of later dan op vakantie bent. Geeft toch niet. Het is toch, vakantie is toch alleen maar stress. Ik bedoel, mijn vrouw die heeft stress voor het inpakken. En ik heb stress om te kijken of het wel allemaal in die auto past. Want we gaan een week weg. En je hebt voor 3 maanden bij je, weet je wel. Ja, want je kan niet weten wat voor weer het wordt. Nou, laten we ze nu en dan eens even uitstappen. Sorry, schat. Laten we ze nu en dan eens even uitstappen. En genieten van dat geweldige panorama dat God ons gegeven heeft. En dan zal het zijn, hè, dat de vrede van God, die alle verstand boven gaat, die zal onze harten en onze gedachten bewaren. Zoals je veilig bent als je woont in een plaats waar een garnizoen gelegen is. Hè. Zo is Gods veiligheid aan ons verzekerd. Door de inwoning van zijn geest. Door zijn liefde. Hij zit. Hij staat daar niet te knokken tegen allerlei boze hemelingen. Hij zit ter rechterhand van vader. Wachtend op het moment dat vader zegt, gaan zijn. En voor hem is het een tochtje van 2011. Het is bijna, is die aangekomen. Amen.